Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij nu samen op Psalm 119, het 16e en ook het 17e vers. Psalm 119, het 16e, mijn hart kleeft vast aan waarheid en aan deugd. Het zal op uw getuigenissen hopen. Beschaam mij niet, wil mij in u verheugd, tot uw vrees, o Heere, gestadig nopen. Als gij mijn hart verwijt, door ware vreugd, zal ik het pad van uw geboden lopen. En ook het 17e, leer mij, o Heere, de weg door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren. En wat er verder volgt in het 16e en het 17e uit Psalm 119. Gemeente, aan ons zal worden voorgelezen uit de zendbrief van de apostel Paulus aan de Efeziërs, het 6e hoofdstuk. De schriftlezing voor vanmiddag is uit Efeze 6. Vooraf doen we met de kerk der eeuwen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. En ieder spreekt het daartoe in zijn hart aldus.
Ik geloof in God, den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levende en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Efeze 6. Gij kinderen, zijt uw ouders gehoorzaam in den Heere, want dat is recht. Eer uw vader en moeder, hetwelk het eerste gebod is met een belofte, opdat het u wel ga en dat gij lang leeft op de aarde. En gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toren, maar voed hen op in de lering en vermaning des Heren. Gij dienstknechten, zijt gehoorzaam uw heren naar het vlees, met vrezen en beven, in eenvoudigheid uw harten, gelijk als aan Christus. Niet naar ogendienst als mensenbehagers, maar als dienstknechten van Christus, doende de wil Gods van harte, dienende met goedwilligheid den Heere en niet de mensen, wetende dat zo wat goed een iegelijk gedaan zal hebben, hij dat van den Heere zal ontvangen, het zij dienstknecht, het zij vrije. En gij Heere doet hetzelfde bij hen, nalatende de dreiging als die weet dat ook u zelfs Heere in de hemelen is, en dat geen aanneming des persoons bij hem is. Voorts, mijne broeders, wordt krachtig in den Heere en in de sterkte zijner macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, omdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. Sta dan, uw lendenen omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid, en de voeten geschoeid hebbende met de bereidheid van het evangelie des vredes, bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met het welk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen, en neem den helm der zaligheid en het zwaard des geestes, het welk is Gods woord, met alle bidding en smeking biddende, te alle tijden in de geest, en tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen, en voor mij, opdat mij het woord gegeven worden in de opening mijns monds met vrijmoedigheid, om de verborgenheid des evangelies bekend te maken, waarover ik een gezant ben in een keten, omdat ik in hetzelfde vrijmoediglijk mogen spreken, gelijk mij betaamt te spreken. En omdat ook gij moogt weten hetgeen mij aangaat, en wat ik doe, Dat alles zal ik u, Tychicus, de geliefde broeder en getrouwe dienaar in den Heere, bekend maken. Dewelke ik te dienzelfde einde tot u gezonden heb, omdat gij onze zaken zoudt weten en hij uw harten zou vertroosten. Vrede zij den broederen en liefde met geloof van God en Vader en den Heer Jezus Christus. De genade zij met al degenen die onze Heer Jezus Christus liefhebben in onverderfelijkheid. Amen. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, bidden we nu de Heere om zijn onmisbare zegen. Heere, gij zijt van eeuwigheid tot eeuwigheid dezelfde. U bent de majesteit, hemel en aarde hebt gij geschapen en onderhoudt alles. Het is alles onder het beleid van uw voorzienigheid. De gemeente heeft er vanmorgen bij stilgestaan. Vanuit uw woord werd erover gesproken dat gij alle dingen regeert tot dat doel dat u behagelijk is. Heere, mogen we u vragen, wilt u ons een levende indruk geven van wie u bent, zo majesteitelijk, alwetend, geduchte God. Maar zou u ons ook een indruk willen geven van wie wij zijn? Niet de gemensen kinderen uit de aarde aards. Wij dragen de adem in de neus. Ons leven kan zo afgesneden worden. Doe ons het maar gevoelen, Heer. En de zonde kleeft ons altijd aan. Als u met ons deed, nadat wij vanuit onze natuur met u doen, dan moest u ons wegwerpen, voor eeuwig. O God, zou u ons willen bekleden met eerbied voor uw majesteit en ootmoed, daar wij zondaren zijn. Ach, van nature verstaan we het niet. En beseffen we het niet, maar wilt u het ons leren, Heer, opdat we klein zijn voor uw aangezicht. En mogen we dan vragen, Heer, wilt u ons niet wegwerpen, niet voorbijgaan? Dat zou u rechtvaardig kunnen doen, maar zou u ons genadig willen zijn, vanuit uw eeuwig welbehagen. In Christus, uw Zoon. Gij zelf hebt hem gesteld en gesterkt. Hij is mens geworden uit de maagd Maria. Hij is op aarde geweest en heeft geleefd, te midden van de zondaren, verzocht van de boze, gebracht onder uw toorn. Maar hij heeft altijd u gediend en lief gehad. Volmaakt leefde hij op de aarde. En hij droeg de straf voor heel uw kerk. Hij heeft u recht voldoening gegeven. Uw deugden verheerlijkt. Hij is gestorven vanwege de zonde. Opgewekt tot rechtvaardigmaking van heel uw kerk. In de verheerlijking van uw naam. En nu zit hij aan uw rechterhand en hij bidt, Heere, wilt u ons genadig in hem aanzien. Zo wilt u toch uw kerk behandelen in uw liefde, in uw genade, in uw trouw, vanuit dat vastgestaafde heilverbond. Heere, gun ons zo toch een plaats bij u, o getrouwe God. Wat kan uw kerk er naar uitzien? Wat kunnen uw kinderen begeerig zijn? Daar nog weer eens het geloof van te mogen beoefenen. Dat kan zo bestreden worden. kan ook zo onder het stof raken door onze afmakingen. Maar als u het gelovers levendig maakt, o Heer, vanwege Christus, de voorbidder, dan mag uw Sion zich in u verblijden en verwonderd zijn over uw eeuwige liefde en genade en trouw. Zou u dus willen betonen, Heere, vanmiddag, in strijdperk van dit leven. U weet het wel, Heere, hoe dat ligt in het hart van uw Sion. Sommigen zo bekommerd, vanwege dat de zonde hen benauwd en de schuld drukt, en ze zo weinig houvast kunnen vinden aan u en de woorden van uw getuigenis. Ach, Heere, wilt u zulke van verre staande, zulke bestredenen toch nader onderwijs geven? Wilt u ze maar afbrengen waar ze vanaf moeten? Dat is alles van onszelf. En wilt u ze maar daar brengen waar ze in de laagte en de leegte niets waardig zijn, geen enkele verdienst hebben, maar dat uw genade door u hen geschonken wordt. En dat u ze in het geloof wilde opleiden om Christus te mogen kennen. Voor het eerst en bij vernieuwing dat u hem openbaarde en verklaarde, Heere. Daar ligt al wat al vast voor uw kerk in hem en in hem alleen. Wilde u Sion nader onderwezen in de weg der zaligheid verlevendigen, Heere. Dan zal er weer zo nodig. Wilde u het maar bekrachtigen hoe vast het ligt in Sions betalende borg. En wilt u dan haar armmakende genade verlenen, dat ze uitgezet worden in alles wat ze kwijt moeten en alleen Christus mogen overhouden. Wilt u ook gedenken in strijdperk van het leven, Heere? Er kan zoveel op afkomen. De zonde kan zo in de weer zijn. De verleider zit nooit stil. In de wereld is het zo van alle kanten aangevochten. O, wilde uw kinderen in de weg van de waarachtige bekering en heiligmaking maar afbrengen, ook daarin, van alle verwachting van zichzelf. En ze maar werkelijk daarheen leiden, dat ze alle kracht en alle hulp alleen van u begeren zullen. Als ik zwak ben, zo leerde de apostel het, dan ben ik machtig. En juist in die weg moest hij enerzijds leren dat een engel des Satans hem bleef slaan. Wat een weg. Wie zal het met u eens wezen? Maar zou u dat maar willen leren en willen schenken? Maar anderzijds mocht u ook in die weg leren. Mijn genade is u genoeg. Wilt u zo uw Sion onderwijzen en leiden, Heere? Ze moeten maar leren stil te berusten. In uw beleid achter u aan te komen. Kruis dragen, zichzelf verloochenen en op u letten en uw voetstappen drukken. O Heere, Heere, gedenkt u, wilt u nog onbekeerden bekeren? Zou het een wonder wezen, Heere? We bidden u voor kinderen. Kinderen hebben een nieuw hart nodig. Wilt u ze dat geven, Heere? Een hart waarin uw liefde is. Verdriet over de zon, dat ze u zoeken en dienen zullen. Heere, wilt u aan onze jongens en meisjes denken? Komt zoveel op ze af? Wordt zo aan ze getrokken? Er is in hun binnenste van alles. Zoveel gaat om. Heere, wilt u in jonge levens die keuze van een Rut leggen? Of van een Mozes? Om bij u en uw volk te willen horen. En de wereld en de zonde te verlaten. Trekt u toch ook onze jongeren, Heer. Wilt u nog in de kracht van het leven, als de zorgvuldigheden zo vele kunnen zijn, wilt u stilzetten, met de eeuwigheid, met u bekend maken en met zichzelf. Heren, wilt u nog in de ouderdom mensen trekken? Het kan wel zijn dat we oud geworden zijn en denken, het zal voor mij niet meer kunnen. O, wilt u er eens aan te pas komen. Wilt u eens wonder doen in de grijsheid. U bent toch bij macht om stramme knieën voor u te doen buigen. Dat u nog deed, Heer, uit vrije genade. O God, bij u vandaan in Christus is het toch een volheid die nooit eindigt. En u wordt toch van geven niet minder en van inhouden niet rijker. En in de veelheid der onderdanen ligt toch des konings heerlijkheid. Heere, betoon het nog genadig dat u trekt met koorden van goede tierenheid. Heere, wij vragen u dat u de gemeente gedacht in alle opzichten. Wilt u zijn met de broeders ouderlingen en diakenen? Geeft u ze alles wat nodig is tot de ambtsvervulling? Wilt u in het ambt dat gemist wordt, voorziening geven, Heere, een dienaar des woords, die onder dit volk mag arbeiden, dat u erin voorzag? Gedenkt u onze oude broeder Meinders, Heere? Hij hoopt als u het geeft met de hemelvaartsdag nog weer in het midden van de gemeente voor te gaan, wilt u hem uw nabijheid betonen. En maar dat vergezicht geven op Emmanuels land en nog verlenen goed van u en van uw zalige dienst te mogen spreken, bekrachtigt u hem, o getrouwe God. Heere, wij vragen u, bewaart u en vermeerder u toch uw kerk tot aan de einden der aarde. Wilt u zegenen het werk der zending? Ach Heer, het zal toch gebeuren dat alle volken horen zullen van die enige naam. Zegent u die arbeid. U weet dat er veel tegenop komt, maar u staat erboven. Wilt u zegenen, Heer, de arbeid onder het volk der Joden? Zoveel naar dat geslacht van Abraham hebben een deksel op het aangezicht als het gaat over de kennis van u, o Heer Jezus Christus. En geen mens kan dat wegkrijgen. Alleen u kunt dat, o Heilige Geest. Zegent u de arbeid vanuit uw woord gedaan onder de beminden om der vaderen wil. Heere, wilt u meekomen in het evangelisatiewerk, ook uit de randen van de christenheid, uit hen die wegraakten. Daar kunnen er toch nog toegebracht worden. Zou het willen gebruiken, die geringe arbeid, Heer, hoe moeilijk ook, komt u erin mee. We bidden u, Heer, voor alle kerkenwerk, in de gemeente, in de kring van gemeenten, in bredere verbanden. Al die arbeid, Heer, zal ijdel zijn, als u er niet zelf in meekomt, met de bedouwing en leiding en bekrachtiging van uw dierbare geest, dat u het doen wilde in genade. Heere, wij vragen u, wilt u zo ook onder ons nog arbeiders in de oogst uitstoten, studenten toegelaten toe worden tot de opleiding voor dienaar des woords, Heere. Wij kunnen niet zeggen dat we daar enige waardigheid of verdiensten toe hebben. Laat dat toch verre van ons zijn, want we hebben het verzondigd. Verootmoedigt gij ons maar, Heere, dan zullen we recht in de laagte terechtkomen. Maar mogen we smeken, Heere, ga ons niet voorbij. O, dat u nog gaf, jonge mannen die toegelaten mogen worden in uw gunst, opdat ook in het toekomende woord en sacrament bediend mag worden, ook voor ons nageslacht. O Heer, ach, wij bidden u, daar gij zelf arbeiders uitstoot, dat u het doen wilde uit vrij ontfermen. Zegent u de arbeid van de theologische school, Heer, geheel van u afhankelijk. Zegent u alle onderwijs, Heer, voor onze kinderen en jongeren. Wilt u het ten goede stellen, juist ook als het vanuit uw woord verricht mag worden, ook in eeuwigheidslicht, maar dat ook waarden en normen overgedragen worden. En als ook kinderen soms en jongeren daar zijn, leren, studeren waar uw woord niet is of waar wordt tegengesproken, houd u ze vast. Helpt u ze, gedenkt u ze. Wees u met kinderen die anders zijn, beperkingen hebben, ook in leren en opvoeding hun moeite kennen. Gedenkt u en helpt u, o getrouwe God. We bidden u voor onze gehandicapten. Wilt u ook over hen waken en onder hen werken. We bidden u, Heere, voor jongeren, maar ook wel middelbare leeftijd, die met eigensoortige problematiek te maken hebben. Dat is vandaag de dag ook aanwezig, op allerlei manieren, Heere. heel persoonlijk soms. Wel zodanig dat we er met geen mens over kunnen of durven praten. Gun een plaats bij u. Zegent u alle werk dat helpen wil. Ja, alle dienst van barmhartigheid bevelen we u. Heren, we mochten gisteren bevrijdingsdag beleven. En eergisteren was de dodenherdenking. U hebt ons volk, ons land, al zo lange jaren, 73 jaar, vrijheid gegeven. Wat is dat een grote reden om op te merken. U geeft ook de vrijheid om u naar uw woord te dienen en naar uw woord te horen. Wilt u dat bestendigen, heren, en mocht dat nog vrucht dragen. Maar het klaagt ons ook aan. Nederland krijgt veel goed, maar Nederland heeft zich van u afgekeerd en tot de bandeloosheid zich toegekeerd. De mens verheft zich tegen u en zonder u. O God, als gij in gericht wilt treden, Nederland kan niet bestaan. Geef ons het toch te gevoelen in verootmoediging des harten. En dat er een gebed ook voor ons volk en onze samenleving op mocht stijgen vanuit een doorleefde verootmoediging en schuldbesef. Laat u niet varen, o Heer, want wat zal het geworden? Ontferm u toch nog in de toorn die billig ontstoken moet zijn. Gedenkt u toch nog des ontfermens en wilt ge uw werk in stand houden in het midden der jaren. Zegent u onze overheden, allen die in hoogheid zijn, ook ons vorstenhuis bevelen u, ook hoge plaatsen hebben bekering en geloof, genade nodig. Heer, zou het een wonder wezen. Gedenkt u allen die tot verantwoordelijkheden ook in het maatschappelijke geroepen worden, geeft u wijsheid. Heere, wilt u gedachtig zijn dat er ruimte er zal zijn en blijven om naar uw woord te leven, wilt u een beschutting leggen daarover. Ontferm u, Heere, ook vanmiddag in het luisteren, wilt u de boze aan banden leggen, voor de zonde bewaren, wilt u onze zonde vergeven. Mag er uw bediening zijn, Heer, in de kerk en in het meeluisteren. Heere, wilt u alles stichtelijk en met orde doen gebeuren, ieder helpen die een taak heeft. Staat u uw dienaar bij, Heere, een klein mens. En wat zal die in uw dienst bij uw woord? Maar dat u te spreken gaf naar uw zin en mening, uit genade. En wilt u daar ook in iets verlenen voor eigen hart en leven, naar uw trouwverbond, uit enkele gunst, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen nu samen op Psalm 3, tweede en het vierde vers. Intussen wordt er gecollecteerd. Eerst is voor de diaconie, tweede voor de kerk en de derde voor de theologische school. Alle drie de collecten graag van harte bij u aanbevolen. Psalm 3 zingen wij het tweede vers, maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. En ook het vierde, sta op, verlos mij, Heere, gij hebt door God wel eer getoond voor mij te waken. 2 en 4 uit de derde psalm. Gemeente, onder de inwachting van de leiding en het licht van Heren Geest, hoop ik in deze middag u het woord Gods te prediken vanuit het ons voorgelezen schriftgedeelte, Efeze 6. En als tekstwoord lees ik u daarvan nader het 13e vers. Efeze 6, vers 13. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag, en alles verricht hebbende staande blijven. Tot zover tekstwoord voor vanmiddag. Wapenrusting Gods, daar gaat het over in dit schriftgedeelte, in deze tekstwoorden. De wapenrusting Gods, drie gedachten. Ten eerste geestelijke strijd. Ten tweede noodzakelijke wapening. En ten derde afhankelijk gebruik. Wapenrusting Gods, daar schrijft de apostel Paulus over. En dan moeten we ten eerste letten op een geestelijke strijd. De apostel zegt het immers, vers 12, we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Er is een strijd gaande om jouw ziel en uw leven. Dat is al begonnen in paradijs. Het slangenzaad en het vrouwenzaad. Geestelijke strijd. Tweede, noodzakelijke wapening. Vers 11 zegt dat ook al. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen die listige omleiding des duivels. En 13 zegt het, daarom neemt de gehele wapenrusting Gods. Wat is die wapenrusting? Laten we daar eens dichter bij komen en naar kijken. Hoe stelt Paulus dat voor? Wat betekent dat? Een helm heeft dit over een zwaard, een gordel. En dan ten derde afhankelijk gebruik. Want er moet wat verricht worden. Die volharden zal tot het einde. Die zal zalig worden. Wat denk je van jezelf? Petrus, niet zo lang geleden kwam hij naar voren, hè, zo rond Goede Vrijdag. En Petrus, die toen de Heer Jezus nog zo indringend waarschuwde, gij zult allen aan mij geërgerd worden. Toen dacht hij, Petrus was een kind van God, een knecht des Heren. Toen dacht hij, dat weet ik beter dan de Heer. Zou je het wel eens gedacht hebben? Ik weet het beter dan de Heer. Of moet ik het omdraaien? Is het wel eens geweest dat je dat niet dacht? Dat je echt gelooft, de Heer weet het beter dan ik. Dat is nog niet zo gauw zo. Want we zijn wat. Petrus ook. De Heere zegt, ge zult allen aan mij geërgerd worden. Hij zegt, Heere, geenszins. Al zouden ze allemaal geërgerd worden, ik niet. Dat is wat, hè. Hij dacht, ik sta zo sterk. Ik heb zo'n goed schild en goed zwaard. Johannes dat zou kunnen en Thomas dat is mogelijk, maar ik niet. Wat is een mens, hè? Wat is Petrus? Wat ben ik? Wat zijn wij? En daarom afhankelijk gebruik. Je moet dat schild wel gebruiken en dat zwaard, maar hoe zul je dat doen? In je eigen geloofskracht komt niks van terecht. Afhankelijk gebruik. Dus geestelijke wapenrusting Gods, ten eerste geestelijke strijd, ten tweede noodzakelijke wapening en ten derde afhankelijk gebruik. Paulus heeft een brief geschreven aan de Efeziërs, dat is niet zozeer een strijdbrief. Als Paulus aan de Korintiërs schrijft, twee brieven, dan zijn dat eigenlijk strijdbrieven, want er in Korinthe, daar waren veel dwalingen in de gemeente. En ook verkeerde levenspraktijk. En die moet hij bestrijden met het woord Gods. Dat doet hij. Maar de brief aan de Efeziërs is veel harmonieuzer. De brief aan de Galaten is ook vol strijd. Maar de brief aan de Efeziërs niet. Die is heel, ja, wij zouden zeggen heel positief. Komt uit op vanuit het heil is des Heren. Het heil komt bij God vandaan. En dat laat hij zien. En dat heil daalt neer in het leven van mensen die dood zijn door de zonden en de misdaden. Dat is erg. Dat wij dat zijn, geestelijk dood, door de zonden en de misdaden. Voel je het wel eens? Is dat wel eens nood bij je? En dat je eruit verlost moet worden? Want dat gaat niet goed. Als je geestelijk dood bent, dan kom je, als er geen wonder gebeurt, in de eeuwige dood terecht. En daarom, wat een wonder, dat Paulus dat beschrijven kan. U heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart, door de misdaden en de zonde. Die mensen, waar Paulus aan schrijft, die hij bedoelt, die zijn levend gemaakt. Die zijn wedergeboren. Door de kracht van Christus geest. Met hem, met Christus. Opgewekt uit de dood. Dat is het werk van de drie-enige God. De verkiezing van de Vader. De koping door de Zoon. En de bearbeiding door de Heilige Geest. En daar schrijft Paulus over. En dan gaan we niet heel de brief samenvatten. Maar dat heil is er nu voor Joden en voor heidenen. Dat maakt hij ook duidelijk. De middelmuur des afscheidsels is weg. Nieuwtestamentische tijd is dat één. En dan komt hij aan het eind van die brief. En dan heeft hij ook hele praktische dingen gezegd over kinderen. En over ouders. Wat moeten we samen, jongens, meisjes, jullie ook, maar luisteren naar de Bijbel, hè. Jij ook. Misschien lees je het er niet zo graag in. Misschien ook wel heel graag wel. Maar we hebben allemaal hetzelfde nodig. Een nieuw hart. Dat echt luistert naar de Heer. Moet je doen als kind, als jongere, als puber. Dat moet je doen als vader, als moeder. Want het is niet altijd makkelijk vandaag, hè? Tussen jong en oud. Dat is op school niet altijd makkelijk. In de samenleving niet altijd makkelijk. Thuis ook niet altijd makkelijk. Want de duivel, die wil graag verwoesten en verwarren. En je moet maar bij het woord te rade gaan. En eerbiedig vragen. Vanavond ook, op je knieën. Heere, help, ook thuis. En op school als het weer begint. En in alle dingen om het verkeerde, ja, om het verkeerde niet te doen. En het goede wel te doen. Paulus gaat zijn brief afronden. En dan zegt hij in vers 10. Voorts, mijn broeders. Hij spreekt Gods kinderen aan. Maar dan moet jij wel blijven luisteren. Als je misschien moet zeggen. Ik ben onbekeerd. Dat is wat. Als je dat moet zeggen. Dat moet je wel eerlijk zeggen als het zo is. Daar moet je niet wat van maken. Eerlijk zijn. Dat wel, zeker. Maar is wel erg. Als je onbekeerd bent, ouderen. Hoe moet dat? Als het dus eeuwigheid wordt van de week. Moet je meenemen. De binnenkamer in. Want het is vandaag nog. Het heden der genade. En de Heere zegt. Zoekt mij. En leeft. En verlaat de slechtigheden. En treedt in de weg des verstands. Dat is de weg van het woord. Petrus zegt. Voorts broeders. Word krachtig in de Heer. En dat zou kunnen gaan over de oefening des geloofs, wordt krachtig in het ware geloof dat Christus mag eigenen tot rechtvaardigmaking. Daar zou het over kunnen gaan. Maar daar gaat het hier niet zozeer over. Dat staat natuurlijk nooit los van elkaar. Maar het gaat hier eigenlijk over, wordt krachtig in de Here tot heiligmaking. Voel je het verschil? Tot rechtvaardigmaking, dan gaat het over de vergeving der zonde. Dat is in de weg van het geloof, het werk van Gods geest. Voor zondaren die van zichzelf moeten zeggen, schuldig, domwaardig, verloren. Maar uit genade Christus, mijn deel. Maar hier gaat het meer over de heiligmaking. Gods kinderen leren dat. Dat ze een verdorven natuur hebben. Een Adamskind zijn. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, zegt Paulus, dezezelfde Paulus, geen goed woont. Dat is wat. Daar had hij bevinding van. En zo had hij geen hoge gedachten van zichzelf, van ik zal het goede wel doen en ik ben een heilige. Dat dacht hij helemaal niet. Hij zegt, ik ben een ellendig mens. Wie zal mij verlossen van dat lichaam der zonde? Maar hij wist ook, ik dank God door Jezus Christus. Dat is een kind des Heren. In de kracht des geloofs om jaloers op te zijn, zoek het maar. Vraag er maar om, of je daar iets van kennen mag. En u gaat Paulus zo Gods kinderen aanspreken en onderwijzen over hoe moet je in het leven staan. Want het leven is vol van de zonde, ja, maar dat is zijn hoofdaccent niet. Zijn hoofdaccent is het leven, daar is de duivel. En er zijn de boze machten. Dat is zijn hoofdaccent hier. Zou jou dat niet aangaan? U niet? Dat hebben we allemaal mee te maken. Want de duivel wil je ziel verwoesten. En je eeuwig rampzalig maken. En nu leren we hier over de wapens in die strijd. Paulus zegt, voorts broeders, word krachtig in de Heer en de sterkte zijn de macht. Doe dan de gehele wapenrusting Gods, opdat ge kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Wat is de duivel listig? Was het geen list van de duivel zoals hij met Eva sprak? Zou het geen list zijn van de duivel dat hij zegt, nou, hier heb ik iets, dat is goed. En blijkt verkeerd te zijn. Of nog ingewikkelder. Er is iets waar je goed gebruik van kunt maken. Wat je nodig hebt. Wat nuttig is. Ik bedoel, je mobiele telefoon bijvoorbeeld. Dat heb je nodig, tenminste. Je internet heb je nodig, tenminste. En daar kun je goed gebruik van maken, dat weet je wel. Maar je kunt er ook heel verkeerd gebruik van maken. Je kunt er ook tijden mee bezig zijn dat je moet zeggen, wat heb ik nou eigenlijk gedaan? De laatste 2 uur. Was er wel iets goeds bij? En je kunt zomaar in de krochten van de zonde zitten. Het is 1 muisklik. En je bent als een rat in het riool terechtgekomen. Ouderen? Wat een listige omleiding. Van de duivel. En dan staande blijven. Nou ouders. Dat is in je gezin niet zo makkelijk, hè. Je moet je kind vertrouwen. Maar je weet dat je eigen hart al niet te vertrouwen is. En dat kind heeft een hart net als jij. Hoe moet dat? Luisteren. Wat de Heere zegt. Jij ook. Want die duivel is in de wereld. En hij zoekt je ondergang, dat is zeker. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Het is niet zo zichtbaar. Het is niet zoals je vroeger oorlog voerde, de Tweede Wereldoorlog. We hebben net herdacht, hè. Hadden ze front bij de Grebbeberg. Daar lagen de Duitsers en hier lag het leger van de Nederlanders. 2 fronten tegenover elkaar. Ja, zo gaat het eigenlijk vandaag niet meer. Guerrilla, terreur, aanslagen. Dat is de moderne manier van oorlog voeren. En dan gaat het over vlees en bloed. Erg. Als daar doden bij vallen. Verschrikkelijk. Zou je kind maar bijwezen. Maar hier gaat het over een geestelijke strijd. En dan zijn er geen fronten meer. Hier heb je iets als helemaal goed. En daar heb je iets als helemaal verkeerd. Ja, het mengt allemaal door elkaar heen. En dan ben je in een boek aan het lezen. Doe je het wel eens? En dan kom je vloek tegen. En dan moet je eigenlijk zeggen, dicht, einde. Dan ben je iets aan het beluisteren. Hè? En dat boeit je wel. En dan kom je vloek tegen. Of een seksuele scène. En zeg je dan stop. Afgelopen, einde. Listig is die duivel. Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Het is niet zomaar aanwijsbaar en makkelijk. Het is zo alles door elkaar heen. En je krijgt niet zo makkelijk greep op. Maar tegen de overheden. Er worden een soort engelen mee bedoeld. Gevallen engelen dan. En machten. Geweldhebbers der wereld, jawel. De wereld ligt open voor de duivel. En de duivel wordt de overste der wereld genoemd. Hij beweert dat hij de macht heeft in de wereld. Tot op beperkte hoogte heeft hij dat ook, onder de toelating Gods. Maar hij kan veel. Onder de toelating Gods, dat is zeker waar. Kinderen des Heren, let erop. Jongens, meisjes, jullie ook. Let erop, onder de toelating Gods. Maar oh, wat kan die duivel veel. Denk eens aan die geschiedenis van Job. Job was een zeer, zeer godvrezend mens. Welke vader zou niet moeten zeggen, leek ik maar meer op Job. Biddend voor mijn kinderen. En de duivel kreeg de ruimte, ja. En dan sterven al die kinderen van Job. En zijn bedrijf gaat eraan. En zijn gezondheid. En dat doet de duivel. De duivel kan wat. Die kan je ziel verwoesten. Die kan je hart zo maken dat het eigenlijk niet meer vatbaar is voor het woord van God. Tenminste, de Heere staat erboven, gelukkig wel, zeker waar. Maar o, wat is die duivel in de weer. Hij wordt genoemd de geweldhebber der wereld, der duisternis deze eeuw. Dat is toch mooi, dat sportgebeuren. Dat is toch prachtig, dat soort muziek. Dat. Of is dat van de duivel? Hoe zou dat wezen? Als het geld ons heeft, ouderen. Of als, nou ja, een mooie smartphone, een mooie auto. En we kunnen van allerlei dingen hebben. Maar het zijn geweldhebbers deze eeuw. Het is van hier en nu. En het is niet geestelijk. En het is niet op de Heere gericht. En het wordt niet bestuurd vanuit dat hele wezenlijke levensprincipe. God liefhebben boven alles. En je naast als jezelf. Het is van de wereld. Die in het boze ligt. En die doortrokken is van de machten van de duivel. Jesaja schrijft in hoofdstuk 28. Wij hebben een voorzichtig verdrag gemaakt met de hel. Met de duivel. En met de dood. Dat is erg. Dat is verschrikkelijk. Wij hebben de strijd tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Dat is zomaar rondom je. Dat komt zomaar in je hart. Want je hart ligt er open voor. Wij hebben een verdrag gesloten. Met de duivel. En hij heeft vrije toegang. Tot ons denken, tot ons voelen, tot ons begeren, tot ons willen. En hij verziekt het allemaal dodelijk, venijnig, giftig. dat leren Gods kinderen, dat het waar is. En die worden er bedroefd onder. Want die zeggen, zo had God mij niet geschapen. De Heere had mij naar zijn beeld geschapen. Met ware kennis van God en een rechte verhouding tot God en begeerde tot heiligheid. Maar ik ben het kwijt. Dat is mijn zonde. En zijn er dan toch nog niet goede dingen in het leven? Zeker wel. Mag ik er een paar noemen? Die moeten we niet vergeten, de goede dingen die de Heere ons nog geeft. Want is het niet een geweldig groot goed dat je een vader en een moeder mag hebben die van je houden? Die voor je bidden. Die uit zijn op het welzijn van je ziel. En je daarom waarschuwen voor de zonde. Wat is er niet een geweldig groot goed dat de Heer ons zijn woord geeft vandaag. Vanmorgen in de leesdienst, vanmiddag in de prediking. Vanavond kun je er nog in lezen. Morgen weer op school. Dat de Heer ons zijn woord geeft. Moet je niet verachten. Wat een groot goed. Oh, wat zijn er nog veel goede dingen in onze samenleving. Dat je naar de school mag, de meesten denk ik. Kinderen, jongens, meisjes. Waar Gods woord is. En ik weet wel, dat is allemaal lang niet volmaakt. Helaas niet, maar we zijn allemaal mensen. Wat is er wel? En dat we in een land leven al 73 jaar lang, ouderen weten dat wel, waar geen oorlog is. Ja, er is veel mis. Maar laten we de goede dingen ook niet vergeten en opmerken en er zuinig op zijn. En de Heere voor danken en om bidden dat die mogen blijven. Want wij met onze zonde verkwanselen het zomaar. En die machten van de duivel, die zijn overal in. En nu gaat het vanmiddag over de wapenrusting God. Zouden we die niet nodig hebben? Allemaal. Want er is een geestelijke strijd gaande op weg naar het godsgericht. En in de laatste tijden wordt dat alleen maar heftiger. Een venijniger. Want de duivel weet heel goed, ik heb nog een korte tijd. En dan gaat hij rond, soms als een briesende leeuw. En soms als een engel des lichts. Dat is venijnig. Dan werpt hij een iets ander godsdienstig licht op de dingen. Een iets ander of een wezenlijk andere boodschap over bekering en geloof. En over het scheppingsgeloof. En je wordt zomaar verstrikt en meegezogen en je gaat naar een andere kerk toe en hoe zal het gaan? O, wat is die duivel listig. Geestelijke strijd. We moesten maar veel bidden. Heere, help. Heere, bekeer. Heere, gedenk. Heere, verlos. Bewaar. Houd staande. Kinderen Gods, bid zonder ophouden. Want, dit is waar, ons staat een sterke held terzij. Het heil is des Heren en zijn zegen is over zijn volk. Mag je erin delen? Zoek je dat? Ben je erom verlegen? We gaan naar onze tweede gedachte. Wapenrusting Gods, geestelijke strijd, daar zagen we eerst iets van. Ten tweede gaat het over die noodzakelijke wapenrusting. Er is in de strijd bewapening nodig. Je stuurt soldaten toch niet zonder wapens op pad? Dat kan toch niet? En Paulus beschrijft die wapenrusting. Lees maar mee, vers 14. Staat dan niet liggen. Te slapen. Maar waken. En bidden. En staan. Dat zegt de Heer Jezus. waakt en bidt, opdat ge niet in verzoeking komt. Dat zei je tegen de discipelen, tegen Gods kinderen, dat is waar, dat is waar, dat is waar. Maar zou dat ook niet voor u gelden? En voor jou als je nog onbekeerd bent, wat heb je dan te meer te waken en te bidden? Want hoe moet het toch? Sta dan uw lendenen omgord hebbende met de waarheid. Wij gaan zomaar liggen en dan vallen we in slaap. Dat was ook bij die wijze en dwaze maagd. Hè? Wijze en dwaze maagd. Bekeerde mens, onbekeerde mens. Die zitten samen in de kerk, dat weten we. En die wijze en die dwaze maagd, die werden tezamen sluimerig. Beetje doezelig, hè. En toen vielen ze tezamen in slaap. Ja. Totdat het geroep kwam. De bruidegom komt. Zou vandaag niet zo zijn? Tezamen sluimerig. Nou, dat is wel zo, denk ik. Misschien wel tezamen in slaap. Onbekeerd en wel wedergeboren. Dat is erg. En toch is er een levensgroot verschil, zeker. En waakt. En bid. Dat is de boodschap. Sta dan uw lendenen omgord hebbende met de waarheid. Paulus, die heeft meerdere keren gevangen gezeten. En hij heeft zelfs in Rome daar wel 2 jaar lang vastgeketen gezeten aan een soldaat. Dus die heeft die soldaat best kunnen bestuderen. Hoe zag hij eruit? Hoe zag dat zwaard eruit? En misschien in die woning ook weer niet, dat hij een schild had. Maar misschien hoorde het al zo bij de standaarduitrusting, dat hij ook wel eens naar dat schild gekeken heeft. Hoe ziet dat er dan uit? En een gordel. Wat is dat? Dat is geen harnas. David ging Goliath bestrijden. We kennen de geschiedenis. Onze kinderen weten dat wel. En koning Saul, die durfde dat niet. Maar David door Gods geest, dat moet je erbij zeggen, door Gods geest vurig gemaakt vanwege de eer van God en de krenking daarvan door die spotter. David zei, ik zal gaan. Niet in eigen kracht, dat deed hij niet. In Gods kracht. Maar toen had Saul nog wel een goede gedachte. Toen zei hij, dan mag je mijn harnas hebben. Maar Saul was een grote man en David was nog jong. Hij was klein van stuk. Dus dat paste niet, dat harnas. Maar dat harnas, dat was bij wijze van spreken tot je kin, tot aan je knieën toe zowat. Maar daar kon David niet in lopen, zeker niet in zo'n veel te groot ding. Maar daar gaat het hier ook niet over. Het gaat niet over een harnas. Dat is onwendbaar. Dan kun je niet lopen, dan kun je je werk niet doen, dan kun je je taak niet verrichten. Want die hebben we allemaal in gezin, in de maatschappij, op school of wat het ook zijn mag. Nee, het gaat hier niet over een harnas. Een harnas, dat weten we wel, dat bemoeilijkt, dat beklemt. Daar gaat het niet over. Het gaat over de lendenen omgord hebben. Het gaat eigenlijk om een brede riem. Een hele brede riem. Die schermt af je tere delen, je nieren, je maag, je lever. Het is heel belangrijk dat die niet snel verwond raken. Je bij een verkeersongeluk, je lever of je mild zwaar geraakt wordt, dat is ernstig. En daarom een brede riem, een brede gordel. En dan wordt hij genoemd omgord hebbende de waarheid. Zullen we erop letten, jongens, ouderen? We moeten met de waarheid omgord zijn. Onze tere delen, de godsdienstige opvatting, het geloof moet afgeschermd worden. Niet door wat ik ervan denk, of door wat die professor zegt, of weet ik wie, maar door de waarheid. Dat is Gods woord. Dan moet je maar even verdiepen. Wat staat er in de Bijbel over goed en kwaad, over zonde en genade, over bekering en geloof, wat staat er in de Bijbel? En daar mag je heel gerust de catechismus bij gebruiken en de Nederlandse geloofsbelijdenis en de Dordtse leerregels. De belijdenis, die is helemaal op de waarheid Gods gefundeerd. En laten die je maar afschermen. En je bent niet slap als je zegt, ja maar van de Bijbel mag het niet. Je kent de geschiedenis van Jozef. zoon van Jacob, in het huis van Potifar. En toen werd hij verleid, listig, duivels van die vrouw. Nou, dat is toch begeerlijk? Ja, dat is vleeselijk. Maar geestelijk. En Jozef was een jongen. Jonge jongen. En die voelde dat natuurlijk wel. Die blikken van die vrouw enzovoort. Want hij was ook niet van steen. Maar hij zegt, zou ik zulk een groot kwaad doen en zondig tegen God. Daar heb je de waarheid. Als gordel. Om af te schermen. Witte maar om. En zoek dat maar. Sta dan uw lendenen omgord hebbende met de waarheid. En aangedaan hebbende het borstwapen, de gerechtigheid. Ja, want hier, daar zitten je longen en daar zit je hart. En als je daar een steek krijgt, afgeschermd met het borstwapen. Nou, onze politieagenten, die hebben een kogelvrij vest. Soms is dat nodig. Het is erg genoeg dat nodig is, maar het is wel nodig. Jij moet een kogelvrij vest hebben tegen de duivel in die geestelijke strijd. En wat is dat? Staat er. Borstwapen der gerechtigheid. Wat is de gerechtigheid? Nou, dat kan ik eigenlijk heel eenvoudig uitleggen. Dat zijn de 10 geboden. Want daarin heb je de grondwet van de Bijbel. Niet stelen, niet liegen, geen andere goden dienen en vul maar aan. En dat moet het borstwapen zijn. Zorg daarvoor. Ja, hoe moet dat? Hoe moet ik dat borstwapen aankrijgen? Heb je de Heilige Geest nodig? Heb je de ware geloof nodig? De waarachtige bekering nodig? En de voeten geschoeid hebbende met de bereidheid van het evangelie des vredes. Een soort beenbeschermers. Hoge laarzen. En zo de bereidheid van het evangelie. Vanuit het woord van God. Uitleggen waarom je niet meedoet aan drank en drugs. Leg maar uit. Slecht voor mijn gezondheid. Waarom je niet meedoet aan. Slecht voor mijn geestelijke gezondheid. Dat doe ik niet voor mijn ziel en voor mijn geweten. Zeg het maar gewoon. En ik hou het huwelijk hoog. Eén man, één vrouw voor het leven. Dat is het. Die bereidheid van het evangelie des vredes. Want daar vind je geweten vrede bij. Dat half-half en meer naar de wereld dan naar de kerk. Daar vind je geen vrede bij. Maar het evangelie des vredes. Dat brengt rust in je leven. In je geweten. Bovenal aangenomen hebben het schild des geloofs. Nou, wat een schild is, dat begrijpen we wel, hè. En het schild des geloofs. En dan met het welke al de vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. Vroeger schoten ze met pijlen. Tegenwoordig met een geweer of met weet ik wat voor een wapen. Maar vroeger met pijl en boog. En dan iemand die daar goed in geschoold was, die had vurige pijlen. Dat betekent scherpe pijlen met een goede punt eraan. En eer dat hij die wegschoot, doopte hij in een vat met kokend heet vet, wat naast hem stond. En dan brandde die pijl nog haast als die weggeschoten werd. En dan kwam dat hete vet bij de vijand, in de arm of in de borstkas. En dat bracht verwonding aan door die scherpte van de punt, maar ook door dat brandende vet. En als je nou een goed schild hebt, en je hebt daar een goede afdekking op zitten van een jute zak of nog dikker, en dat is vochtig, dan kun je die vurige pijlen opvangen en uitblussen. Dat schild heb je wel nodig, hè. En wat is dat? Dat is het geloof. Eigenlijk is dat het zaligmakende geloof. Want dat verbindt aan de Heer. En door de kracht van Christus geest benodigen en verkrijgen. En je mag het ook lezen, dat is de geloofsleer. Dat is je catechisatieboekje. Belangrijk dat je dat weet. Hoe moet ik die listige, vurige pijlen over schepping en evolutie, hoe moet ik dat weerstaan. Wees thuis in het geloof, in de geloofsleer. En neem tot een helm, neem de helm der zaligheid en het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. Het zwaard is om, het schild is om te verdedigen, de pijlen op te vangen en het zwaard is om aan te vallen. Het meeste wat hier staat is verdedigend. Maar dat zwaard is er om aan te vallen. Je mag met het woord, het Gods woord, aanvallen. En dan mag je natuurlijk voorzichtig en natuurlijk in liefde en ootmoedig. Maar dan mag je toch zeggen, jij hebt ook een ziel. Buurman, uw leven is ook eindig. En je kunt nu wel, maar hoe zul je dat maken straks? Voorzichtig, ootmoedig, niet uit de hoogte. Maar als het nou eens uit de liefde mag komen. Tegen je kind. Mijn kind. Je moet ook een keer sterven en God ontmoeten. Zul je eraan denken? Dat is het zwaard des geestes. Daar hebben we de Heilige Geest nodig. Dat de Heilige Geest het toepast en krachtig maakt in het hart van die ander. Moet je maar om bidden. Want dat hebben we zelf niet. En dat is Gods woord. Dat is het zwaard. Met dat woord komen. Eenvoudig. Niet te pas en te onpas, dat begrijpen we wel. En niet zo dat ermee gespot wordt. Maar als het gelegen komt. Met het woord komen. En de helm der zaligheid op je hoofd. Hè? Kanttekening zegt. Dat is de hoop op de zaligheid. Kinderen Gods. Als die hoop eens verlevendigd wordt. En dan zeg je het strijdperk van dit leven. En hier is de duivel en ginds is de zonde. En daar val ik mezelf tegen. En ginds moet ik mezelf aanklagen. En wat is er allemaal niet te koop op kerkelijk erven in de wereld. En, maar de hoop der zaligheid. Als dat eens leven mag. Als je daar eens zo vast aan mag krijgen. Straks is de strijd voorbij. Straks. Altijd bij de Heere. Dat zal een wonder wezen. En als je dan onbekeerd bent, ach, zoekt de Heere terwijl hij te vinden is. Wij gaan samen zingen. 124, het eerste en het vierde vers. 124, het eerste dat Israël nu zeggen, blij van geest indien de Heere die bij ons is geweest. En het vierde, we ontkwamen haast des vogelvangers net. 1 en 4 uit 124. Thank you. geestelijke wapenrusting, geestelijke strijd, noodzakelijke wapening en tenslotte nog iets over afhankelijk gebruik. Je kunt goede wapens hebben, maar als je niet gebruikt, nou ja, dat is helder. En daarom, de apostel zegt dat ook, sta dan, uw lendenen omgord hebbende. Je moet die gordel niet laten liggen, maar die moet je omdoen. En de borstwapen, en die voeten moet je schoeien. En je moet dat schild hanteren. En dat zwaard, daar moet je ook in geoefend worden. Hoe moet je met dat zwaard omgaan? Moet je in geoefend worden? Hoe word je daarin geoefend? Nou, dat moet je maar aan een soldaat vragen, hoe die geoefend wordt. Dat vraagt training, oefening. We zeggen dat toch? Misschien vind je dat wel een ouderwets woord in de preek. Oefening des geloofs. Maar dat is geen ouderwets woord. Dat is uitermate actueel. Kun je dat zelf dan? Heb je een leermeester nodig? Welke leermeester? De Heilige Geest. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Zend, Heere, uw licht en uw waarheid neder. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En dat zijn hele bekende psalmregels, maar laten die nou toch eens levenspraktijk mogen zijn, mogen worden. Dat je het echt zo beleeft door het werk van Gods geest in je ziel. Dat je zegt, ik heb het niet en ik weet het niet en ik kan het niet. Maar dan niet stoppen. Maar zeggen, en ik kan het niet missen. En ik heb het nodig. Want als ik het mis, o ontzaglijk toch. Nog dieper. Wij zijn God kwijt. Dat is al in het paradijs begonnen. En we kunnen de Heere niet missen. God kwijt. En we kunnen hem niet missen. Want zonder God dan gaat de mens eeuwig verloren. En zijn Christus. Zoek dan de Heere. Terwijl hij te vinden is. Roept hem dan aan. Terwijl hij nabij is. De goddeloze verlaten zijn weg. En de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeerde zich tot de Heere. Zo zal hij zich zijner ontfermen. En tot onze God. Want hij vergeeft menigvuldig. O gemeente, jongens, meisjes. Niet naar je neerlaan. Vraag toch. Naar de Heere. En zijn sterkte. We moeten bekeerd worden. Er is een wonder nodig. Maar het is nu het heden der genade. O, dat afhankelijke gebruik. Hoe zul je staande blijven? In deze draaikolk van het leven. Wat heb je Gods woord nodig? Wat heb je Gods geest nodig? Vraag toch. Naar de Heere en naar zijn sterkte. En u die God vreest. Voorts, broeders, word krachtig. Wij zijn zo slap. En zo flauw en zo lauw en ingezonken. Dat is toch eerlijk waar? Vandaag. Soms dan zie je nauwelijks verschil tussen kerk en wereld. Tussen hen die de Heere vreest en die de Heere niet vreest. Dat kan toch niet? Want de wereld gaat al brutaler. Dan moet de kerk toch al meer zich onderscheiden. Gij geheel anders. Word krachtig in de Heere. Want we kunnen het hier zoeken en daar nog wat op de been zoeken te houden. Ik zeg niet dat dat verkeerd is, maar we hebben de Heere nodig. De levende vreze Gods. De verborgen omgang. Met hem. En wat is dan de raad van de apostel? Met alle bidding en smeking biddende te allen tijden in de geest. En daartoe wakende met alle gedurigheid en smeking voor alle heiligen. Ook voor Paulus, voor de prediking. Wat is er veel te bidden? Wat is er veel te bidden? Voor jezelf. Dan mag je jezelf best voorop zetten. Voor je ziel en leven. Wat is er veel te bidden? En te smeken. Want we hebben geen recht. We hebben het verzondigd. We hebben het helemaal doorgebracht. Het is helemaal verloren. Smeek. Smeek. Tot de Heer. Bidding. En smeking. Biddende. Oh, dat is nou drie keer zou je zeggen. Ja. Zo indringend is het. En zo noodzakelijk. En zo afhankelijk. Want we hebben niks van onszelf. Dan het kwade en de schuld en de onmacht en de onwil. En we kijken de verkeerde kant op. En we zoeken nog bij onszelf. En met alle bidding en smeking. Biddende te allen tijden in de geest. Ook dat. Niet denken, ik kan wel bidden. Niet denken, ik zal even bidden en dan. Oh, wat hebben we de geest der gebeden nodig. En gemeente, kinderen Gods, die geest, ja, dat is waar, staat in Romeinen 8. Die geest komt onze zwakheden te hulp. En die bidt met onuitsprekelijke zuchtingen. En God weet wat de mening des geestes is. O, wat een wonder. Als dat is leven mag. Door de geest, de Heilige Geest bedoel ik, biddende gemaakt. Biddende bevonden aan de Heere, de troon der genade bij Christus, die de voorbidder is. Kom gemeente, kinderen Gods, van Hem moet het komen. En door Hem zal het komen, want Hij heeft de goede strijd gestreden. En Hij heeft de overwinning behaald. En Hij is nooit ook maar in het minste bezweken. Wat de duivel ook deed en wat hij ook aanwendde en hoe listig hij het ook aanlegde. Christus is altijd zuiver gebleven. Altijd God verheerlijkt. Altijd voor zijn kerk borgtochtelijk gearbeid. In alle strijd, in alle verzoeking, in alle aanvechting. Nimmer bezweken. Hij is verwinnaar in de strijd. Hij heeft de overwinning behaald en zal overwinnen. Straks zal de duivel met heel zijn rijk verdaan worden. Voor eeuwig verdaan worden. En hij geeft zijn volk de zegen. Ach ja, het is eerlijk waar, zonder strijd geen overwinning. Hoe staat het met mij en met jou en met u in de strijd? Dan denk je wel eens, wat breng ik daar nou van terecht? Wat breng ik daar nou van terecht? En toch is het waard. Maar dit is zeker. De overwinning is des Heren. En Hij heeft overwonnen. En Hij heeft gebeden, zelfs voor Petrus, dat zijn geloof niet ophield. Hij heeft zich ontfermd. Ook over Maria Magdalena en over Thomas. En over Johannes en over Andreas. En Hij is de bewaarder Israëls. Hij sluimert niet. Hij slaapt niet. Hij waakt altijd. Hij bidt. En daarom, kerk des Heren, de koning leeft. En Hij regeert. Het loopt Hem niet uit de hand. Door alle wereldweeën heen. Door alle strijd en duisternis heen. Het gaat daar naartoe. Dat Hij zal zijn, alles en in allen. En daar zal Hij zijn kerk, de aangevochtenen, de bestredenen, degene die zwak van moed en klein van krachten zijn, daar zal Hij ze in doen delen, opdat het zal zijn, één herder, één kudde, één Heer, één lofprijzing, zijn naam zal eeuwig eer ontvangen. Amen. Heere, wilt u naprediker zijn op het woord dat vanmiddag klinken mocht? Wilt u het zelf maar uitwerking geven en toepassing schenken? Doet u het meenemen in de overdenking tot in de binnenkamer, biddend, smekend? En wilt u zelf bedouwen met uw geest, o Heer? Bekeert u onbekeren en versterkt u, verwakkert u wat uw hand begon, en vertroost gij uw Sion met uzelf, o levensvorst, en met uw overwinning. Heere, wilt u onze zonden verzoenen, alle tekort vervullen? Wilt u het uwe zegenen en ten zegen stellen? We prijzen uw naam die nabij is en erkennen u voor uw bediening, voor uw trouw, voor uw goedheid. Heere, wilt u ons veilig brengen op de plaatsen van bestemming, behoeden, bewaren, beschutten? Weest u daar waar eenzaamheid is, wat moeilijk is, wilt u gedenken? Wilt u de week mee ingaan, bekwamen tot wat te doen is? Geeft u maar een biddend hart. Wilt u bedelen met uw geest en bezetten met uw vrees, getrouwe God? Wilt u ons gedenken om Christus wil? Amen. We zingen tot slot Psalm 144, het eerste vers. 144, vers 1. Gezegend zij de Heere, die te allen tijden mijn rotssteen is, mijn handen leert ten strijde. 144, eerste vers. Vrede dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen. Zegen.